Ja, dank je Peter dat je even de verbinding herstelde. Laat ik even teruggaan naar waar ik was. Dus het ging over, als je dan in je diepste transniveau dat kosmische bewustzijn ophaalt en weet hoe dat in kosmische wetten allemaal op elkaar aansluit en dat je vanuit de telepathie met de hele mensheid, dat godbewustzijn, beseft wat jij kan doen, dan krijg je dat wakkerwordingsproces waarbij je van die kosmische wetten naar de natuurwetten, naar de wetten van de zee, naar de wetten van het land gaat. Dus in feite van je celbewustzijn naar je orgaanbewustzijn, naar je lichaamsbewustzijn, naar je levensbewustzijn. En in feite daarmee ook de vertaalslag maakt van je cel zijn naar je vegetatieve zijn, naar je dier zijn, naar je mens zijn. Maar dat je daarmee dus ook overbrengt van je buitenbewustzijn naar je onderbewustzijn, naar je onbewustzijn, naar je onderbewustzijn, naar je bewustzijn. En dat allemaal in die stappen van bekken naar buik, naar borst, naar brein. In feite de ontwaakprocedure van delta hersengolven naar theta hersengolven, naar alpha hersengolven, naar beta hersengolven. Dus dat wat we zien in onze slaapcyclus, dat kunnen we dan ook zien in onze spirituele politieke wakker worden. Dat we als individu relaties aangaan, groepen kunnen maken en daarmee met de mensheid, in de mensheid, met alle vormen van leven samen goede afstemming kunnen hebben. En dat we daarmee dan ook in feite de oplossing hebben van die hele situatie waar we nu in zitten. Dat we in ons kunnen zien hoe de relatie die we onderling hebben opgelost kan worden. Want nu is het zo dat we in een samenleving een systeem hebben waar mensen in een gezin opgroeien, dan naar scholen gaan en in feite de rest van hun leven voor een banksysteem voor geld zitten werken en dan in het eind wat pensioen krijgen, omdat het bankwezen in feite het Vaticaan bepaalt wat iemand dan waard is geweest in zijn leven. Maar in feite heeft iedereen dan in zijn hele leven als een slaaf gewerkt. En die pensioenfase is dan in feite een soort van koe die niet meer productief kan zijn, die in een veld ergens kan wachten tot hij is overleden. De tegenhanger van dat principe is dat iedereen vanaf de geboorte al het geld krijgt wat hij nodig heeft om te overleven. En in feite is het financiële systeem daarop ingesteld. Dus in de United Nations is ook op jouw naam een geldbedrag gereserveerd. Je moet het alleen maar claimen. Maar omdat je niet geïnformeerd wordt, weet je dat niet. Doe je dat wel, dan krijg je een situatie dat je wordt geboren op aarde. Je hebt al het geld wat je in je leven ooit maar nodig kan hebben. Bent daardoor in je leven vrij om te doen wat je wilt. En daardoor kan je dus je eigen identiteit in optimale capaciteit beleven. En dat is net als in de slaapcyclus of in de ontwikkeling van de baby. Er zijn momenten dat je niets doet. Dat je even ontkoppelt van alles wat er gebeurt, de slaapfase. Er zijn momenten dat je weer wakker wordt, dat je dan ergens enthousiasme hebt, betrokken wilt raken met wat er gebeurt in de omgeving. En je op zoek gaat naar iets om te doen. De jachtfase van de dieren. De speelfase van de baby. En dan krijg je dat je iets doet waar je volle enthousiasme in hebt. Nieuwe dingen van leert. Het drinken van de baby, voeding, bijvoeding. En dan kom je in de situatie dat je dat weer kan integreren en dat je dat kan verteren waarna je weer in de slaapfase komt. Dus die cyclus die we in de cellen zien, die zien we dan ook in ons overleven. En dat wat we nu zien, als het ware beperkt in een slavenmodel via geldsysteem en een daaraan gekoppeld politiek systeem, kan je net zo goed omdraaien in een volbewust systeem van autonomie en autarchie, waarin elk individu dus leert om verantwoordelijk te worden voor het gezin. Dus als kind weet je dat je verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt in het gezin. Als puber weet je dat je verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt in je omgeving. En als volwassene weet je dat je verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt op aarde. Dus in die 28 jaar van die eerste levensontwikkelingsfase weet je dus dat je als mens deel bent van de mensheid. En dat is in feite waar dat hele verhaal van de wetenschap van betrokkenheid voor bedoeld is. Om te laten zien dat dat zo is. En in het verhaal wat ik nu net verteld heb, wat ik al aangaf aan het begin. Dit is als het ware niet meer dan een brochure van wat er mogelijk is en hoe het mogelijk is. Net zoals het vorige verhaal over hoe dat in ons lichaam werkt. Niet meer dan een brochure is van hoe dat werkt en hoe je daarmee kan werken. Want om het verhaal verder uit te werken, moet het natuurlijk verder worden onderbouwd. Het is niet zo dat dit zeg een religieus verhaal is van je moet maar geloven dat het zo is. Net zoals dat die beschrijving van het lichaam ook niet een geloof het maar verhaal is. Maar het gaat er juist om, in die wetenschap van betrokkenheid, dat het niet meer gaat om een beschrijving, maar om een beleving. Kan je die stekker weer even instekken? Dat we niet te maken hebben met een taalmodel, een beschrijvingsmodel, maar dat het daadwerkelijk gaat om een actieve beleving. Als individu, in relatie, in groepen, in de mensheid. En dat is waar de verdere teksten van het project de wetenschap van betrokkenheid over gaan. Om te laten zien hoe die onderbouwing ligt. Dat we alles wat we zien in de samenleving kunnen herleiden naar dat wat er gebeurt in ons lichaam. En dat is in feite waar dit hele verhaal is gebaseerd op het werk van Bert Verveen. Want het was door hem dat ik kon zien dat we in ons lichaam niet moeten kijken naar de anatomie. Want de anatomie is het gevolg van wat er gebeurt op het niveau van de fysiologie. En Hans Selye die heeft dan beschreven dat de fysiologie in feite bepaald is door de afstemming van de cellen onderling en hoe de cellen daar individueel mee kunnen omgaan. En dan het werk van Bruce Lipton en anderen, die laat dan zien dat het in feite gaat over celbewustzijn, hoe dat leidt tot de afstemming tussen de cellen en hoe dat leidt tot de fysiologie van ons lichaam, wat dan leidt tot de anatomie van ons lichaam. In dat werk van Bert Verveen kunnen we heel goed zien dat die fysiologie van ons lichaam, dus de celcommunicatie, is tegelijkertijd ook de psychologie van ons lichaam. Want die celcommunicatie is ook de basis van dat wat wij kennen als onze gedachten en onze beleving. Maar dat wat wij ervaren binnen in ons lichaam, zegt die fysiologische circulatie van de voedselkringloop tussen de cellen, is de voortzetting van de voedselkringloop in de rest van de natuur. Dat is een lemniscaatlus, een figuur 8 lus. Dus we hebben een kringloop in ons lichaam, maar die is aangesloten op de kringloop buiten ons lichaam. En daar zit die figuur 8 lus tussen, want aan de grens van ons lichaam zit die regulatie. En dat is waar we met vrije keuze onze betrokkenheid bepalen. En dat is waar we dus bepalen hoe we aangesloten zijn bij die omgeving, ja of nee. En op diezelfde manier kunnen we dan zien dat we al die interne processen van fysiologie en psychologie ook om ons heen zien, maar dan als sociologie en ecologie. En dan kan je dus zien dat we de sociologische beschrijvingen, de sociologische modellen, kunnen baseren op wat we kunnen zien in de fysiologische modellen van ons lichaam. Overigens moeten psychologische modellen daar worden aangepast. En dan kunnen we ook zien hoe we de ecologische modellen van het lichaam kunnen bijstellen. Om de simpele reden dat de celfysiologie is gebaseerd op de ecologie van onze omgeving. Dus dan kunnen we gebruik maken van die spiegeling tussen wat er binnen en buiten gebeurt. En dan kunnen we zien dat onze lichaamsgrens is in feite net zoals de celgrens. De grens tussen binnen en buiten. En net als elke grens is het niet alleen de scheiding, maar ook de verbinding. En dan kunnen we zien dat ook op het niveau van de cellen hetzelfde speelt als op het niveau van de organen, als ook speelt op het niveau van de mens, maar ook speelt op het niveau van de mensheid. Namelijk dat wat aan de binnenkant gebeurt van de cel is exact de tegenhanger van wat er aan de buitenkant gebeurt in het universum. Dus de cel is in die zin het universum buitenste binnen. En is in die zin ook de afspiegeling of de manifestatie van het universum. En dat is wat in Bijbels en andere boeken werd beschreven. Maar we kunnen dat nu zien zonder de sociale politiek en de manipulatie onderdelen die in de religies, of als ik noem het dan de kerken, de politieke kant van de religies noem ik de kerken. En dan zien we dat die kerkpolitiek probeert om mensen te beperken in wat ze kunnen, kerken beperken. Maar dat we in tegenhanger kunnen zien dat het gaat om de religie, de verbondenheid, de betrokkenheid, de relaties tussen de mensen. En in die zin is de wetenschap van betrokkenheid als het ware de logica van de dynamiek van de religies. Dat het gaat om die verbondenheid en dat we die verbondenheid kunnen begrijpen, omdat we kunnen zien in ons lichaam hoe het werkt. Sterker nog, in ons lichaam kunnen we daarmee leven en kunnen we het gebruiken. Dus dat is ook waar we kunnen zien dat ons lichaam is de verbindende factor in onze communicatie. Alweer teruggaan naar wat er al eerder beschreven is. Op het moment dat je in lichamelijk contact met anderen ze kan begrijpen, dan kan je ze ook op een dieper vegetatief niveau begrijpen, in groepsactiviteiten en sociale interacties. En daardoor kan je ook begrijpen hoe we deel zijn van de aarde. En dan krijg je vanzelf die afstemming, waardoor je als individu weet wat je het beste kan doen op elk moment in je beleving, in je omgeving. Omdat je inderdaad vanuit universeel bewustzijn, en dus ook van mensheid bewustzijn, weet hoe je in de groepen waarin je via relaties deel vormt, dat kan plaatsen. En er zijn dingen die je uniek alleen zelf maar kan doen, en dan ben je het voorbeeld van wat er gebeurt. Op andere manieren zijn andere voorbeeld van wat er gebeurt, en kan je daar of aan meedoen, of je kan er naar kijken, of je kan er buiten blijven. Maar je hebt dus altijd die vier niveaus van betrokkenheid. En de hele rest van de teksten die er dan nog toegevoegd aan de wetenschap van betrokkenheid, die laten dan details zien van wat er in dit verhaal en het vorige verhaal verteld werd. Het vorige verhaal was wat er gebeurt in ons lichaam. En het verhaal van nu was dan wat er gebeurt in onze sociale samenspel. Of met andere woorden, het vorige verhaal beschreef de mens en dit verhaal beschrijft de mensheid. Maar het gaat allemaal over de betrokkenheid. En die betrokkenheid die is gebaseerd op het principe van vrije keuze. Want daarin kunnen we zien hoe we altijd deel zijn van het geheel in het bepalen van onze afstemming als deel in het geheel. En juist door daar creatief mee te kunnen werken, kunnen we dus onze eigen waarde omzetten in een meerwaarde die dan kan worden vertolkt in een waardering of een waardering. En dat kan weer doorleiden tot een hogere kwaliteit van beleven van onze omgeving. En dat is waar ik dat dan ook samenvat in dat principe dat we allemaal, als je dat zo beschouwt, paradijsplanters zijn. We kunnen vanuit onze eigen uniekheid in afstemming op elkaar, met elkaar, zoveel meer dingen doen dan er op het moment in die beperking van geld en politiek mogelijk is. Omdat er mensen vanuit angsten proberen dat wat de mensheid kan doen te beperken. Dus op het moment dat je schoolonderwijs niet meer terugbrengt, maar de grootste gemeentedeler, maar het is letterlijk de grootste en de gemeenste deler, maar ook verdeler van verdelen en heerst. Je kan onderwijs ook zo opzetten dat iedereen zijn eigen kwaliteiten leert ontdekken. En er zijn een aantal scholen die dat doen. Dat iedereen ook leert dat het beste gaat als je dat doet in relatie met elkaar. Dat je ook ontdekt dat je dat soms in groepen kan doen en soms het beste alleen kan doen. Maar dat je daardoor altijd iets kan opdoen waar iedereen wat aan heeft. En dan krijg je dus dat scholen een heel ander proces hebben, waardoor in feite dat hele banksysteem ook direct transformeert. Want iedereen die in dat systeem ontwikkelt, die weet dat die niet afhankelijk is van geld, maar dat die in zijn leven waarde produceert. En dat is wat je dan in Zwitserland zou kunnen toevoegen aan het verhaal. De mensen zijn al soeverein, maar dat de mensen ook weten dat ze alleen als soevereine groep bang zijn. En dus niet bang zijn. Ik hou al van die woordspelletjes. Dit is dan misschien een goed moment om dit verhaal af te sluiten. De conclusie van het verhaal is dus dat we nu samengebracht hebben dat we op basis van wat er in het lichaam gebeurt kunnen zien wat er tussen ons gebeurt. In ons lichaam kunnen we zien dat de fysiologie is de basis van de psychologie. Vanuit de psychologie kunnen we leren dat we altijd werken met verschillende niveaus van bewustzijn. Daardoor weten we dus ook dat als dat bewustzijn niet actief wordt gebruikt, groepen in de samenleving altijd onbewust en ook onverantwoordelijk zullen zijn. Dus de enige manier om dat om te draaien is om zelfbewustzijn, zelfverantwoordelijkheid te nemen voor die groepen. En dat houdt in dat je dus ook onderdeel moet zijn van de regering, omdat er eenvoudigweg geen plek meer is om vertegenwoordiging anders te zien dan zelfvertegenwoordiging. Vroeger was dat lastig, omdat je dan over een aantal heuvels en dalen een grote groep van mensen niet bij elkaar kon brengen, omdat ondertussen de boerderij het land nog verzorgd moest worden. Maar tegenwoordig met internet is dat al heel lang mogelijk. Dus iedereen kan zichzelf vertegenwoordigen. En daarmee krijg je dan ook dat bewustzijnsniveau, wat in het lichaam te zien is als het slaapcyclus en de waakcyclus, die is dan in de samenleving in te voeren als de bewustwording van je betrokkenheid op die verschillende niveaus van groepsniveaus. In het lichaam zien we waar die groepen dan expliciet in beeld komen in de organen. En dat is dan wat we in de samenleving ook kunnen zien in het inleven, in het opgroeien van een betrokkenheid in een gezin, in een buurt, een stad, ook in een regio, een land, de wereld. En dat we daarmee in feite in ons lichaam de oplossing kunnen zien van hoe we dat in de samenleving kunnen beleven. En dat is dan ook de hele essentie, de praktische kant van de wetenschap van betrokkenheid. Dus het gaat in de wetenschap van betrokkenheid juist om die betrokkenheid. Het gaat erom dat het niet een beschrijving is, maar een beleving kan zijn. Dus dat we in feite niet meer te maken hebben met wetenschap, maar met religie of de toepassing van de religie. In feite gaat het om de beleving. Dat dan even ter afsluiting van dit verhaal.